Goeiedag, 27, dag 27 van het coronalezen. En vandaag breng ik u met zeer veel graagte opnieuw een natuurlijk oud verhaal van Louis Couperus. Het is een verhaal dat ik mij zeer levendig herinner uit de lessen Nederlands, kunt u nagaan. Vooral de laatste vier woorden zijn voor altijd onder mijn hersenpan blijven wonen. Het gaat over een jonge man die naar de opera gaat en daar wordt gekweld door een dwanggedachte. Het heet de binokkel. Het was ongeveer 5 jaar geleden dat een jonge toerist, Indo-Nederlander, journalist, een fijne jongen, enigszins nerveus aangelegd, zeer zachtzinnig, trots zijn tropisch bloed, in Dresden in de opera des morgens een biljet nam voor een plaats op de eerste rij van de vierde rang om de Walküre te horen. De vierde rang was destijds de rang waar alle vreemdelingen zaten die zich niet de luxe van een loge betaalden. Ja, zelfs zij die dit wel konden doen, prefereerden vaak de vierde rang en dit boven de derde en de tweede, omdat men er zo uitstekend hoorde en zag, zelfs al groef zich de afgrond der wijde zaal tussen die rang en het toneel. Het was een prachtige dag. De parken stonden in goudbladeren dos. Er dreef een lieflijkheid om te leven door de wijde lucht en de jonge toerist in zijn even weemoedige eenzaamheid was gelukkig door de mooie stad te dwalen, een museum binnen te lopen, ergens te lunchen onder een laube bij het zonnekabbelende water van de Elbe. En er was in hem de blijde illusie die avond de Walküre te horen, een opera die hij niet kende, hetgeen hij zich verweet omdat hij met Wagner dweepte. Zonder dat hij met iemand dan met de kelnerin en de tramconducteur sprak, verliepen de uren. Hij dronk zijn thee en at er wat bij, want daar de opera zeer vroeg begon, wist hij geen tijd tot dineren te hebben. En toen, tevreden en zacht, stil blijmoedig als een aard was, trots nerveuze aanleg en periodieke buien van melancholie, wandelde hij kalm, hij had de tijd, naar het operagebouw. Reeds sloten enkele winkels in de Pragerstrasse en was het bedrijf gedaan en zag hij een opticien zijn bediende wijzen de luiken voor het raam te stellen, toen hij bedacht geen binokkel te hebben. Vlug schoot het door hem heen dat de vierde rang, waar hij al eens achter gezeten had, toch wel ver van het toneel was verwijderd en dat een toneelkijker wel van dienst zou zijn. Tevens bedacht hij dat hij een goedkope dag had gehad en dat zijn plaats maar 3 mark kostte. En toen nu zijn oog bij toeval het uitspiedende van de opticien ontmoette, wenkte hij hem als bij ingeving, verhaaste zijn pas en riep nog op het trottoir: "Is de zaak al gesloten of kan ik nog een toneelkijker kopen?" Goedmoedig grijnzend knikte de lange, magere opticien van ja en noodde binnen in de half geduisterde winkel. En nauwelijks was de toerist binnen of het doorflitste hem dat hij verkeerd deed en beter zou doen de winkel te verlaten, omdat het gezicht van de winkelier een onbehaaglijke vogeltronie geleek. Maar deze flits was zo snel, ongemotiveerd en vaag dat het geen logisch bewustzijn werd. Daarom bleef de jonge man en hernam: "Dan zou ik wel gaarne een toneelkijker willen hebben, een eenvoudige, niet te duur." De opticien toonde er enige en wees prijzend de fabrieksnaam der glazen. "Deze is zo klein," meende schuchter het jongmens, dat zelve klein en tenger, van grote afmetingen voor gebruikszaken hield, onbewust menende te imponeren door een grote zakdoek of handschoenen die hem te wijd waren. "Neemt u dan deze," prees de winkelier aan. "Dat is meer een kijker voor wedrennen," lachte de toerist. "Hij is wat zwaar ook." Hij keek er even door, draaiend tot de glazen gericht waren. Hij zag er heel duidelijk door in de straat. "Hij bevalt me wel," zei de toerist. "Hoeveel kost deze kijker?" De prijs viel niet mee. Kocht hij de kijker, dan had hij een dure dag. Maar hoe helder brachten deze glazen niet het straatperspectief hem voor ogen. "Nu goed dan," zei de toerist. "Ik neem deze kijker." Hij betaalde en ging met de kijker in de etui. Nu moest hij zich haasten. Plotseling bedacht hij dat hij dat vogelgezicht van die opticien werkelijk onbehaaglijk had gevonden. maar zette die dwaze afkeer van zich. Wel meer had hij die vreemde antipathieën, sympathieën ook, en ze maakten soms het gewone leven wel lastig. Nu repte hij zich. Daar was de opera. Daar stroomde reeds het zwart silhouetterende publiek over het avondplein, de wijde verlichte ingangen binnen. Nerveus, hoewel hij wist dat hij niet te laat was, repte hij zich, wipte luchtig de vele trappen op tussen het moeizaam stijgen der anderen en vond spoedig zijn plaats op de eerste rij en zette zich in blij vooruitzicht muziek te genieten. Hij nam de binokkel uit de etui en plaatste beide voor zich op de brede richel. Naast hem, links en rechts, achter hem, werden de plaatsen snel ingenomen. Het liep vol als steeds. Beneden ook vulden zich de rangen der loges, de zaal. Plotseling bedacht de jonge man dat de binokkel kon vallen in de nu donker geschemerde zaal en nam op de knieën de kijker. De voorstelling begon in vrome aandacht en wijding om Wagner. In de grote, volle zaal was behalve der muziek immense vergolving, nauwelijks geluid en beweging, nauwelijks een kuch, een hand die een kijker beurde. Ook de jonge toerist richtte zijn kijker om Zigmund, wiens stem hem zalig doortrilde, nader tot zijn blik te brengen. Plotseling, door zijn genot heen, flitste het door hem dat de zaal van daarboven af beschouwd als een afgrond was en de kijker zwaar. Op hetzelfde ogenblik waaide verderaf een programma naar beneden. Het leidde hem af. Hij zag het programma fladderdalen en neerkomen op het grijze, gekapte hoofd ener dame, wier hand het programma als een vogel nu greep. Naast die dame zat een heer met blinkend, kale schedel. Maar Sieglinde bekoorde weer de aandacht van de jonge toerist. De witte, blonde Germanendochter boeide hem, nam geheel zijn zich overgevende ziel gevangen in tover van zang. Aandoenlijk poëtisch vond hij haar, met Zigmund samen in Hundings hut. Zwaar woog hem de kijker op de knie. Weer zette hij de binokkel op de richel, waarboven als een dubbel torentje de zwarte kijker uitstak, en stond daar toch veilig genoeg. Toen bijna in humoristisch bedenken de jonge man vooroverboog om te zien wie juist beneden hem in de zaal zat en op wie de kijker wel neer zou komen, mocht hij vallen. Het was een bijna ondeugende nieuwsgierigheid, wellende om de snelle bedenking van een bijna niet mogelijke mogelijkheid. Want nu hij eraan gedacht had dat de kijker kon vallen, zou de kijker immers niet vallen. Hij zag niet duidelijk wie er daar zaten, vlak loodrecht onder hem. De zaal was er zeer verdonkerd. Maar juist om dat donker, waarin de omtrekken der toehoorders doezelden, zag hij weer duidelijker daarginds de reeds opgemerkte duivengrijze dame die het fladderende programma gegrepen had en de naast haar gezeten kaalschedelige heer. Diens schedel glom. Tussen de duizenden dicht naast elkaar gezetene aandachtvolle silhouetten en gekapte vrouwenhoofden en ook wel kaalhoofdige mannenkoppen glom daar die verre schedel. Hij glom zowat op driekwart van de hellende afstand tussen vierde rang en lager toneel. Hij glom rond als een obsederende volle maan, verzonken tussen al die onduistere gedaanten, vrome achterkoppen en roerloze ruggen van aandacht. Hij glom als een doelpunt, als een doelwit. Hij glom wit, hij blonk. De jonge toerist ergerde zich om zijn vreemde, hemzelf een lastige afgetrokkenheid en dwong zich zijn aandacht aan Hunding te schenken. Hij genoot daarna zeer van het liebeslied, van die glanzende tenorstem die zong van liefde en binnenstromende lente. Maar de blinkende bol daarginds kon hij niet meer vergeten en zich niet meer onzienbaar maken. Telkens schuinde zijn afgeleide blik naar de schedel, die in de schemering der zaal scheen te glanzen, nu als een immense biljartbal. Een beweging van ongeduld en ergernis om zichzelf schokte de jonge man. Tegelijkertijd greep hij de binokkel in snelle angst dat het ding vallen zou. En die binokkel viel niet en de handen van de jonge man omklemden de kijker steviger dan nodig was en richtte hem op Zigmund en Sieglinde. Toen was het of hij zich niet zou kunnen bedwingen, of iets hem krachtig, imperatief dwong de kijker te slingeren, hoog door de afgrond der zaal, mikkende op die lokkende bol, die reuze biljartbal, het blinkende doelwit daarginds in de diepte, op driekwart afstand van de helling tussen hem en het toneel. In hevige reactie van weerstreving wierp hij zich achterover en wist de kijker bevende nog neer te zetten. Het was bijna te veel voor hem dat te doen. Toen drukte hij zich de armen tegen het lijf, om de kijker niet te grijpen en niet te slingeren naar het ronde doel dat daar blonk. Zijn buurvrouw zag hem snel aan van terzijde. Haar beweging scheen hem een moederlijke redding. "Ik vraag u pardon," murmelde hij, bleek en half gek. "Ik voel mij niet wel, ik voel mij heel ziek. Als ik u even storen mag, zou ik willen weggaan." Het was op het einde der eerste acte. Hij stond op, bevende, maar geruisloos, slipte hij langs de knieën der 5-6 personen die hem scheiden van de hoek der rij. "U vergeet uw binokkel," fluisterde nog de buurvrouw. "Laat maar, mevrouw, ik kom straks terug, hoop ik." Hij strompelde een paar treden op en af. Er werd met boze stem "sst" gesist. Toen schoof het gordijn dicht, lichtte de zaal op, klonk er applaus. Opzettelijk had hij die binokkel daar gelaten, bang voor het ding. Nu, in de pauze, herwon hij zich. Hoe dwaas was hij toch geweest? In de nu lichte zaal kwam hem de obsessie van zo even voor als een zotheid, als een flauwiteit, aan wier ongemotiveerde drang hij immers nooit had toegegeven. Hij was toch niet gek om zijn binokkel de zaal in te slingeren? Kom, hij zou die dolle ingeving nu te boven komen en met niet meer dan een heel klein beetje wilskracht en redelijkheid. En hij had honger en ging aan het buffet een broodje eten met een glas bier. Dat zou hem bedaren na die malligheid van zo even. Toen de tweede acte begon, toen de zaal duisterde, meende hij echter wat hem doorschokt had, was een soort diepteduizeling geweest, wat de Fransen noemen vertige de l'abîme. Al had hij geen drang gevoeld zichzelf neer te storten. Hij deed misschien beter niet meer zo vooraan op de eerste rij zo hoog boven de afgrond der zaal te gaan zitten. Nee, hij deed beter hier achter in de doorgang te blijven staan. Want al was de obsessie malligheid geweest, zij mocht hem ginds op die plaats weer opnieuw overvallen en zo zou zijn genot in de muziek niet onverdeeld zijn. Hij bleef staan. Ginds bleef zijn plaats onbezet en de twee torentjes van zijn zwarte kijker verhieven zich sarcastisch, maar ongevaarlijk op de brede richel voor zijn lege stoel. Maar als hij zich rekte op de tenen, kon hij in de zaal juist nog de blanke schedelbol zien, die als een doelwit blonk. Hij haalde geërgerd de schouders op, smakte met de tong zijn ergernis weg, luisterde toen aandachtig naar Brunildes juichkreten bovenop de rots waar ze verschenen was en werd kalmer en genoot. De Feuerzauber overweldigde hem heerlijk en zijn zuiver genot bracht hem geheel in evenwicht. Toch meende hij toen de opera uit was nooit meer op de eerste rij van de vierde rang plaats te nemen, in alle gevallen nooit meer met zo'n grote kijker voor zich. En tevens de kijker die hem in de handen zo vreemd gewogen had en hem misschien met de diepte samen en om dat dwaze doelwit daar ginds die dolle obsessie had ingegeven, niet mee te nemen. Hem daar te laten staan met zijn twee zwarte torentjes op de brede richel tegen de ijlte van beneden en overal leegvloeiende zaal. En vluchtte hij als de trappen af, bang dat iemand hem na zou roepen dat hij zijn binokkel vergat. Het was toen, na 5 jaren. Hij was wel geslaagd in zijn carrière. Hij was getrouwd. Hij had kleine reisjes gedaan, de zomers, de winters, voor zijn werk en voor zijn vakantie. Hij was niet meer in Dresden geweest, maar dit jaar kwam hij er toevallig. In de vroege herfst, als de parken er staan in goudbladerendos. De affiche der opera kondigde een serie voorstellingen aan van de Ring des Nibelungen. Die avond gaf men de Walküre. Hij herinnerde zich de mooie voorstelling van 5 jaren her. De herinnering aan zijn obsessie was in hem verflauwd tot niet meer dan vaagste heugenis aan duizeling om diepte. maar waarom hij sedert wel eens geglimlacht had en de schouders opgehaald. Zeker, hij zou de Walküre die avond weer gaan horen. Maar aan de kas zeide men hem dat de zaak was uitverkocht. Het speet hem, hij wendde zich af. Toen juist iemand naderde en de burolist mededeelde dat hij zijn plaats, besproken op de eerste rij, vierde rang, die avond beschikbaar stelde. Hij was verhinderd te komen. Gretig nam de jonge man de plaats over en vroeg zich af waar hij dit onbehagelijke vogelgezicht meer had gezien. Kom, het was wel weer de eerste rij van die hoge vierde rang, maar nu zou hij niet duizelig worden en zich door geen dwaze inval van streek laten brengen. Trouwens, hij zou geen binokkel zelfs meenemen. Hij had er geen bij zich en er een kopen zou hij niet. Hij ging die avond wat laat. De zaal was reeds duister en vol. De muziek was begonnen. Hij aarzelde de toehoorders op zijn rij te storen, maar de ouvreuse meende dat hij zijn plaats langs slechts vier toehoorders nog heel goed bereiken kon. Hij schuifelde dus voort langs zijn knieën, verontschuldigingen mompelend, en zette zich. Toen de ouvreuse zich fluisterend tot hem boog en een grote binokkel reikend vroeg: wilt u misschien een kijker huren voor 1 mark? Hij meende sarcasme in haar stem te horen, schrikte en keek naar de kijker die zij hem bood. Het was zijn kijker, van 5 jaren her, hier gelaten, nooit gereclameerd, niet naar het politiebureau gebracht en steeds door de ouvreuse verhuurd, zo haar dit lukte. Het was zijn kijker. Voor hij had kunnen weigeren, had hij onweerstaanbaar het ding gegrepen. Boze stemmen riepen: "Sst!" En reeds trok zich de ouvreuse terug, hem wenkende dat hij straks wel betalen zou. Toen gebeurde het, dat in het midden van Siegmunds en Sieglindes duo, boven op de eerste rij van de vierde rang, iemand zich wrong of een aanval van vallende ziekte hem overviel, of hij worstelde met een macht sterker dan hij, en door de uit haar vrome aandacht opgeschrikte zaal slingerde een hand een zwaar voorwerp de ruimte door, dat als een steen met ronde bocht stortte in de afgrond, en brulde beneden, waarnaast een duivengrijze dame een kaal schedelige heer zat, een ander, een schoon nooit gemikt of opgemerkt noodlottig getroffene, zijn leven uit, terwijl de hersens spatten.